Nadat wij de vorige keren uitgebreid hebben stilgestaan bij de opneming van de gemeente, aan het eind uiteraard van onze tegenwoordige bedeling, komen wij nu terecht bij de toekomst. Dat wil zeggen, al wat we verder bespreken, heeft van doen met wat wij populair noemen het profetisch woord, waarvan ik meteen dan maar zeg dat dat een erg onbekende materie is. En in sommige kringen bestaat dat zelfs helemaal niet, want in sommige kringen verwacht men de jongste dag en dan is in één klap het verhaal uit. Het is alles afgelopen. En sommigen denken ook dat opname van de gemeente ongeveer hetzelfde is als dan wel plaatsvindt op de jongste dag. En dat was het dan. In werkelijkheid staat er nog heel wat op Gods programma. En het belangrijkste daarvan is ongetwijfeld wat wij populair weer noemen het duizendjarig rijk. Ik gebruik die term liever niet al te vaak, om de eenvoudige reden dat het geen echt bijbelse term is. En dat de verwerping van de gedachte alleen al vaak berust op het gebruik van deze verkeerde term. Maar de term is verkeerd. U weet, Christus Koninkrijk is er niet één van 1000 jaar, ook niet één van beperkt tot de aarde, maar Gods koninkrijk, het koninkrijk van Christus, is een eeuwig koninkrijk. Dat we daarin een specifieke periode van 1000 jaar onderscheiden, dat klopt. En in ieder geval, die 1000 jaar, die hebben van doen met de heerschappij van Christus op deze oude aarde. En dat is dus logischerwijze voor de jongste dag, want daarna is deze aarde er niet meer. Dan heet het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, enzovoorts. Voor de duidelijkheid moet ik zeggen dat het koninkrijk van Christus niet alleen eeuwig is en dus langer duurt dan die beroemde 1000 jaren, maar strikt genomen, het is ook eerder begonnen. Sterker nog, het bestaat al 2000 jaar ongeveer. Want het bestaat al sinds de opstanding van Christus, toen hij tot koning gesteld werd en gezet werd op de allerhoogste troon. Dan is hij dus koning. Meer bekend misschien als hoge priester, maar dat is na de ordening van Melchizedek, en dus is het priester en koning. Zijn koninkrijk bestaat dus al 2000 jaar. Wij leven in dagen waarin dat koninkrijk van Christus verborgen is. 2000 jaar niet al te letterlijk nemen, want die telling klopt niet helemaal. Hè. Daar hebben we het straks over, hopelijk. Maar hij heeft een koninkrijk dat sinds het opgericht is verborgen is, en daarmee in overeenstemming zijn ook de woorden waarmee het beroemde gebed, het zogenoemde Onze Vader, begint, namelijk uw koninkrijk komen. Dan moet het er eerst zijn, anders kan het niet komen. Dan is het eerst ergens anders. Het zal naar hier komen. Dat staat er ook achter, namelijk uw wil geschieden, wat strikt genomen hetzelfde is als uw koninkrijk komen in de praktijk. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, want daar is het koninkrijk eerst. Alzo ook op de aarde. En daar komt het naderhand. Het breidt zich namelijk uit vanuit de hemel naar de aarde. En in onze dagen nog steeds niet, maar in de volgende bedeling zal dat gebeuren. Namelijk zal dat verborgen koninkrijk van Christus ook op aarde openbaar worden. Die toekomende bedeling, waarover we dus uitgebreid zullen spreken, die wordt letterlijk genoemd in Efeze 1. Dat is op zich opmerkelijk, want bedelingen worden in de Bijbel als zodanig nauwelijks genoemd. U weet, de onze waarin wij leven wordt genoemd, dat is ook in Efeze, maar dan hoofdstuk 3, waar het heet de bedeling der genade. En in tweede instantie heet het de bedeling der verborgenheid. Dat was Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de heerschappij, heb ik in het verleden gezegd. Want via het Hebreeuws van het Oude Testament is het dat woord. Der genade, genade heerst in onze dagen, en dus een koninkrijk, hè. We kennen ook een troon der genade en al dat soort dingen meer. Maar het is in de hemels, dat wil zeggen nog voor de aarde verborgen koninkrijk. En die andere uitdrukking, bedeling der verborgenheid, voor onze tegenwoordige bedeling, vinden wij, maar dan moeten we even zoeken. vinden wij in vers 9 van Efeze 3... We hebben dat in het verleden al besproken, dus ik vlieg daar nu overheen, hè, waar het vertaald is met gemeenschap der verborgenheid. Door een noodlottig misverstand, zeg ik dan maar. Men leest er het woord koinonia. Dat is niet correct, dat moet zijn oikonomia. Zoals het in sommige handschriften dan ook voorkomt. Ik durf niet te zeggen in de betere handschriften, want als je mij vraagt waarom zijn dat de betere handschriften, zeg ik onvermijdelijk omdat daar het woord oikonomia staat in plaats van koinonia. Daarom zijn die handschriften beter. Maar goed, het schiet niet echt op. Maar ik zeg altijd, als iemand mij kan uitleggen wat die term bedeling of gemeenschap der verborgenheid daar betekent, in 3 vers 9 houd ik mij aanbevolen. Ik heb nooit begrepen wat dat nou maar zou kunnen zijn. Maar het moet ook zijn bedeling der verborgenheid. En wat dat is, dat weten wij. Dat is die huishouding waarin het koninkrijk van Christus vooralsnog verborgen is. Want wat wij verwachten, ik citeer voor het gemak even uit Titus 2, waar wij een samenvatting vinden van onze tegenwoordige positie als gemeente. Daar staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen en ons onderwijst dat wij matig, rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Verwachtende, dan hebben we het over wat hierna komt. Nou, wat verwachten wij? De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij verwachten zijn wederkomst in heerlijkheid. En dat komt dus hierna. Logischerwijze. En zolang dat niet gebeurt, is het verborgen. Daarom heet het in de toekomst de openbaring van Jezus Christus. Maar het tegenovergestelde van openbaring is verberging in de Bijbel. En als het in de toekomst openbaar wordt, is het in onze dagen dus eerst verborgen. Een verborgen koninkrijk. Zie? Maar over die toekomst moeten wij het hebben. Die wordt genoemd. Dat wil zeggen, het woord bedeling wordt in dat verband genoemd in Efeze hoofdstuk 1. Waar staat, in een opsomming van al die geestelijke zegeningen die wij in Christus en in de hemel hebben ontvangen volgens vers 3. Daar staat in die opsomming dat God ons, vers 9, heeft bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En onthoudt u dat het woord verborgenheid, waar het ook voorkomt in de Bijbel, bijna altijd, soms niet helemaal, maar vooruit, maar bijna altijd van toepassing is op de gebeurtenissen, de tijd, het werk Gods, in de periode vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, of tot in zijn wederkomst. Dat is verborgenheid. Om een heleboel redenen. In de eerste plaats omdat dat een verborgen werk is in de praktijk. Maar ook omdat het werk in de Bijbel zelf, namelijk in het Oude Testament, verborgen was. Dat wil zeggen, daar staat het wel in, maar bedekt. Vandaar dat het Nieuwe Testament het openbaart, verwijst naar Oude Testamentische schriftplaatsen en zegt, kijk, daar staat het. En dan zeggen we, oh, betekent het dat? En dan weten we dat, hè? Toch niet? Zo werkt het. Nou goed, ga ik verder niet op in. Maar God heeft ons bekendgemaakt, niet alleen zijn wil, maar specifiek ook wat hij in het verleden niet had bekendgemaakt, namelijk de verborgenheid van zijn wil. Heeft hij ons bekendgemaakt? Of we het daarna weten is maar de vraag. Maar in ieder geval heeft het ons bekendgemaakt. Als u vraagt hoe, dan zeg ik, net als de apostel Paulus, dat heeft hij bekendgemaakt door profetische geschriften. Dat is het laatste vers ongeveer van Romeinen, van de Romeinenbrief. De profetische geschriften aan al de volken bekendgemaakt, aan de heidenen enzovoort. Dat wil zeggen door de geschriften van het Nieuwe Testament. Die door de geest zijn geïnspireerd, daarom is dat door de geest bekendgemaakt enzovoort. Maar we kunnen het weten. Als we het niet weten, dan is dat ons eigen gebrek eigenlijk. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf, want dat was altijd de bedoeling uiteraard. In de ene kant was het de bedoeling dat het verborgen bleef in oud-testamentische tijd, maar daarna was het de bedoeling dat het, zodra de Messias gekomen zou zijn en nieuw-testamentische tijd zou aangebroken zijn, dat deze verborgene dingen zouden bekendgemaakt worden. Maar goed, ook dat hebben we besproken, meer naar aanleiding van Efeze 3 dan naar aanleiding van wat hier staat. Dus ik lees nu maar verder. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, et cetera, et cetera. Vers 10, om, en ik hoop maar dat u de Statenvertaling voor u hebt, want anders dan moet ik zoveel uitleggen. Om in, daar gaat het een beetje mis nog, want er staat tot in, eigenlijk het woord dat men normaal vertaalt met tot, het Griekse eis. Dat is tot of tot in. Into in het Engels, vooruit dan. Druk beweging uit, ergens in, daarnaartoe en erin. Om tot in, als ik het overdrijf, zeg ik om tot en met. Maar dat staat er niet, maar dat is de strekking ervan. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Wederom alles tot één te vergaderen in Christus, zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. Die twee dingen. En dat was het dan. Wat is de verborgenheid van Gods wil? Om wat in de hemel is en wat op de aarde is, tot één te maken, tot één te vergaderen, in Christus. Anderen leggen de term tot één vergaderen uit en zeggen het betekent eigenlijk onder één hoofd samenbrengen. Vooruit dan maar. Maar dat hadden we zo ook wel begrepen, denk ik. Om wat in de hemel is en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen. Dat wil zeggen, één te maken onder en in Christus. Zodat Christus aan het hoofd staat van hemel en aarde. En hemel plus aarde, dat weet u wat het is, hè? In gewiskunde, hemel plus aarde is de schepping, de wereld, kosmos. Kortom, tot in de bedeling van de volheid der tijden, zullen alle dingen, dat wat in de hemel is en dat wat op aarde is, aan Christus onderworpen zijn. Waaruit je meteen begrijpt dat de bedeling van de volheid der tijden niet onze bedeling is. Want alles is niet aan Christus onderworpen. Strikt genomen, zelfs niet dat wat in de hemel is. Nou ja, wat aan Christus is onderworpen, is in de hemel. Maar andersom is dat dan nog niet waar, hè? Niet alles wat in de hemel is, is aan Christus onderworpen. Satan en zijn engelen zijn echt nog steeds in de hemel. Hebben nog steeds hun hemelse positie, zijn niet aan Christus onderworpen. In de praktijk. En dus, hoe eindigt het verhaal? Zoals het lied zegt, they kicked him out of heaven. Ik moet jullie dat nog eens laten horen. Dat lied, een mooi lied. What did they do? They kicked him out of heaven. Precies, he didn't want to join the band. Zo is het maar net, en dus weg ermee. Maar u en ik, wij weten, we zullen dat nog bespreken. Die nederwerping van Satan uit de hemel gaat gepaard met de opname van de gemeente. Het is één en dezelfde gebeurtenis eigenlijk. Ook logischerwijze. Ik probeer het langzaam te vertellen. Later bespreken we schriftplaatsen waarin het voorkomt. Maar ja, ik kan het beter niet allemaal door elkaar gooien. Maar wat er gebeuren zal is namelijk dat de gemeente haar hemelse positie definitief zal ontvangen. Ik had bijna gezegd zijn, maar dat is taalkundig onjuist. Zijn hemelse positie. Maar voor zover de gemeente man is, en dat is de gemeente in de praktijk, moet ik zeggen. De gemeente zal zijn hemelse positie definitief innemen bij de aanstelling tot zoon. En dat is in de praktijk de opname van de gemeente. Vanaf dat moment zouden wij met hem heersen, maar dat betekent tegelijkertijd dat er dan dus geen plaats meer is voor de positie van Satan en zijn personeel in de hemel. En dat is het nou juist, die wordt eruit goedendag, die wordt eruit gebonjourd. Ik spreek niet met respect over de duivel, met opzet niet. Hij wordt eruit geknikkerd en hij komt op aarde terecht. En dat is precies de verschijning van de antichrist op aarde, want dat is wat hij is. Daar is ook allerlei misverstand over. Daar zullen we het logischerwijze ook nog over moeten hebben. Want men noemt alles tegenwoordig maar antichrist. Maar de Bijbel is gedifferentieerd daarin, hoor. Maar wat in de Bijbel de antichrist heet, is in werkelijkheid gewoon de duivel die op aarde geworpen is. Hebben we het later over. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. De verheerlijking van de gemeente en Christus. En daarmee officieel het begin van de openbaring. Het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Dat neemt nog enige tijd in beslag. Maar het begint met de opneming van de gemeente en de nederwerping van Satan. Onderweg komen we elkaar tegen en zeggen dag. Trek een lange neus. Nou ja, Hans zou dat doen, heeft hij mij gezegd. Bij wijze van spreken, stel je die dingen maar plastisch voor. Dat is wel zo makkelijk. Zo doet de Bijbel het ook, hè? Goed. Maar dat betekent dat pas aan het eind van onze bedeling, mede door de opname van de gemeente, alles wat in de hemel is, aan Christus zal zijn onderworpen. Daarna zal alles wat op aarde is aan Christus worden onderworpen. Beginnend, naar velen van ons weten, met het Joodse volk. Dat is het eind niet, dat is het begin. Zou ook eersteling zijn dan. Maar daar begint het mee. Maar dat gebeurt pas hierna en dus na onze tegenwoordige bedeling. Zodat de logische conclusie is, die bedeling van de volheid der tijden die hier genoemd wordt, is dus die bedeling die volgt op de onze. Want in onze bedeling wordt alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen. Als het gebeurd is, is die bedeling beëindigd. En in de volgende bedeling wordt inderdaad alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. Met als resultaat wat wij noemen het duizendjarig rijk. Onnauwkeurig, want het is heel onnauwkeurig, hè? Voor alle duidelijkheid, het duizendjarig rijk bestaat niet. Wat in werkelijkheid bestaat is een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Niet waarin Christus regeert. Dat is wel zo, maar die regeerde daarvoor ook en daarna ook. Dus dat zegt niks. Het is het 1000-jarige binding van Satan. Er staat er een keer of 7 achter elkaar in openbaring. Dus dat moet maar duidelijk zijn. Hè? Het is jammer dat wij die term hebben en we komen er nooit meer vanaf. Het millennium zeiden we ook wel om er onderuit te komen. Maar ja, onder millennium verstaat iedereen tegenwoordig ook weer wat anders. Hè? De 1000 jaren, maar dat is weer zo neutraal, dan weet je nog niet wat het is. Hè? Dus het wordt wat moeilijk. Maar het punt is dat na de opneming van de gemeente die bedeling van de volheid der tijden begint. En als die voorbij is, dan is ook alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. En dat is de situatie aan het begin van het millennium. Aan het begin van de 1000 jaren. Als Babel geoordeeld, gevallen, dan wordt de beest een valse profeet. Worden gebonden, worden geworpen in de afgrond, wat het maar wezen mag. Dan ook zullen alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. En verdwijnen in de buitenste duisternis of wat maar was. Hebben we het later wel weer over. En dan beginnen de 1000 jaren. Waarin Satan dus niet meer is de god deze eeuw. Laat staan de overste van de macht der lucht. Enzovoorts. Hè? Hebben we die nog? Wat zei ik? Ik zei dat er een hele bedeling ligt tussen de opneming van de gemeente en het begin van de 1000 jaren. Nou wordt dat wel eens vaker gedacht dat daar een periode tussen zit. Maar ik moet u zeggen, de periode die daartussen zit, dit is niet een van 7 jaar, maar het is er een van nogal wat langer. En dat hoop ik u te laten zien. Vanavond waarschijnlijk niet, maar dan de volgende keer wel. Want het makkelijkste is, lijkt mij, om eerst het vervelende werk te doen, namelijk een chronologisch schema te bespreken, zodat daarna de verschillende delen van het profetisch woord daarin gepast kunnen worden. Zo werkt het nou eenmaal. Bovendien, dat chronologisch schema wordt in beginsel ontleend aan Daniel hoofdstuk 9, de beroemde, beruchte profetie over de 70 weken van Daniel. En daarna zal blijken dat dat schema in wezen al voorkomt in Genesis. Nee, zelfs letterlijk, wat de getallen betreft namelijk, maar dat hoop ik u dan wel te laten zien. Als eerst maar tot u doordringt dat hier in Efeze weliswaar enerzijds gesproken wordt over onze bedeling, maar daarna ook over een volgende bedeling. Dat ligt ook voor de hand, want als je de verborgenheid niet kent, als je alleen het Oude Testament had, inclusief al die bedekte uitspraken waar je niks van, die je niet begrijpt, omdat ze omvloerd zijn, bedekt zijn, zal ik maar zeggen, dan verwacht je, zoals de Joden deden, de komst van de Messias en daarmee de aanbreken van zijn rijk, en dat was het dan. Dan kom je niet verder dan 5 bedelingen. 4 tot en met de wet en dan die laatste, nou ja, dat is de Messiaanse tijd. Wat er gebeurde aan het begin van onze bedeling, was dat het Joodse volk ongelovig was. Waarna Jacobus zei bijvoorbeeld, nou, God doet het anders, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is de gemeente, het is velen niet ontgaan dat dat zo is. Maar daarna is altijd de vraag blijven bestaan, dat wil zeggen, die heeft men gekoesterd. De vraag, maar wat nou met dat koninkrijk dat komen zou? Komt dat nou nog? Zal de Heer alsnog het Joodse volk, om maar heel concreet te blijven, verlossen? Zal hij alsnog Jeruzalem herstellen? Zal hij de troon van David weer opbouwen in Jeruzalem? Enzovoorts. En dikwijls, meestal, geeft men als antwoord, nee, dat gaat God niet doen. Je moet het zo zien dat al die profetieën niet al te letterlijk genomen moeten worden in het Oude Testament. Men noemt dit orthodox trouwens. Je moet die profetieën niet al te letterlijk nemen. De vervulling van al deze profetieën is in de kerk van vandaag. En dat is het einde van het verhaal. En dus verwacht men dan alleen nog maar de jongste dag. Dat is het eigenlijk. Maar in ieder geval geen duizendjarig rijk en geen letterlijke komst van Christus om hier op aarde nog een jaartje of duizend en langer een koninkrijk te onderhouden, dan wel te regeren enzovoort. Men zegt nee, oud-testamentische profetie is vervuld in de kerk en ook wel de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat laatste is goed te bewijzen trouwens, alleen men trekt er de verkeerde conclusies vervolgens uit en zegt dit was het dan. Einde van het verhaal. En het is niet zo. Jacobus zei trouwens, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Dus het werd meteen gezegd, dit is nog niet dat openbare koninkrijk dat beloofd werd, dat komt later. Eerst doet God iets anders, eerst verzamelt hij zich of roept hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als Petrus hierin, of als Paulus hier in Efeze uiteenzet dat wij als gelovigen in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, en dat wij niet alleen met Christus zijn levend gemaakt, mede opgewekt, maar ook met hem gezet zijn in de hemel, wordt er wel degelijk bij verteld, maar er komt hierna nog wat anders. Want er komt ook nog wat op aarde in de toekomst. En dat is in, of tot in, de bedeling van de volheid der tijden. Dan zal ook dat wat op aarde is aan Christus worden onderworpen. Als je het dus daarna eenvoudig neemt, misschien iets te eenvoudig, maar het is makkelijk genoeg. Neem je vers 10, dan staat daar om tot in de bedeling van de volheid der tijden wat te doen. Dat zijn dus twee bedelingen, de onze en daarna de bedeling van de volheid der tijden. En in die twee bedelingen zal God twee dingen doen. Naam staat ook uitdrukkelijk, beide, twee dingen. Hij zou namelijk wat in de hemel is aan zich onderwerpen of aan Christus onderwerpen en daarna ook dat wat op aarde is. Logische suggestie, tenzij anders vermeld, betekent dat in onze bedeling dat wat in de hemel is en de volgende bedeling dat wat op aarde is. En het wordt in het profetisch woord ook wel bevestigd dat dat zo is. Overigens, die bedeling van de volheid der tijden, die term die wordt dikwijls weggeredeneerd en men zegt dat is na de jongste dag, als alles achter de rug is. Dan is alles compleet, dan is dit allemaal gebeurd. En daar slaat het dus op. Maar het is een misverstand. Dat is het niet. Bedeling van de volheid der tijden is gewoon hierna. Dan zijn allerlei tijden vol namelijk. In de eerste plaats de tijd van de gemeente is dan vol. Heb je dat? hoeveel tijd dat was. Daar hebben we het nog wel over. Misschien. Tijd van de gemeente vol. De tijd van het Joodse volk is dan vol. Daar moeten we het nog over hebben. Dat zijn die 70 weken uit Daniël. Die verlopen dan. Er zijn ook 2520 tijden vol. Jaren. Tijden. Vol. 2520. Uit Daniël. In verband met Babel. Om maar eens wat te noemen. Er zijn ook de 2000 jaren vol. 2000 ellen uit Joshua 3. Vanaf de opstanding tot aan de wederkomst van Christus. Om het populair te zeggen nu, want we komen er toch nog wel iets nauwkeuriger op terug. Heb je dat? Die tijden zijn vol. En niet te vergeten de zogenaamde tijden der heidenen. Dat is nog zo'n term in de Bijbel. Zal het nog vol zijn? De termijn van de heidenen. Die loopt een keer af namelijk. Dat heb je met termijnen. Die lopen af. En die tijd loopt een keer af. Enzovoorts. Dus die term is wel aardig gekozen. Er zijn allerlei chronologische schema's doorheen de Bijbel. En die vinden allemaal een vervulling in die bedeling. In de dagen rond de wederkomst van Christus. Daar slaat het dus op. Meer wordt er ook niet in gezegd. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Er is nog één ding wat ik aan de hand van dit vers wil zeggen. Het ene is namelijk dat bijvoorbeeld de Heer Jezus zelf zegt. Overigens pas na zijn opstanding en niet eerder. Zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die had hij niet voor zijn kruisiging. Zei hij zelf ook. Zei de duivel trouwens ook. Maar de Heer gaf het ook toe. Niet alleen aan de duivel, maar ook aan Pilatus. En hij zei, gij zult geen macht over mij hebben. Indien het u niet van boven toegestaan of gegeven was. Met andere woorden, voor zover aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wel, die macht had hij niet in zijn omwandeling op aarde. Dus moet hij die daarna gekregen hebben. En de vraag is wanneer of waardoor. En het antwoord is bij zijn opstanding uit de dood. Toen heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Toen werd hij tot Heere en tot Christus gesteld, zei Petrus daarover enzovoorts. En in het Johannesevangelie noemt de Heer zelf het zijn verheerlijking. Maar dat is de jure, dat wil zeggen officieel. In de praktijk echter maakt hij van die macht niet zoveel gebruik. Hij maakt in ieder geval niet van al zijn macht gebruik. Die heb je toch, hè? Hij beperkt zich, dat staat er ook in het Nieuwe Testament, hij beperkt zich tot, hij heeft zich overgegeven aan, maar dat betekent zich beperken tot, letterlijk betekent het dat, hij beperkt zich tot de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Dat kan hij doen, al de heidenen zijn aan hem onderworpen, hij kan er een volk uit verzamelen. Maar met de heidenen zelf bemoeit hij zich officieel niet. Die zijn onderworpen aan de God deze eeuw. Enzovoort. In de praktijk. Heb je dat nog? Pas in de toekomst zal hij inderdaad van die macht gebruik maken. Zal hij die eisen. Ik heb in gedachten inmiddels Psalm 2. Waar aan de ene kant gezegd wordt. Ik toch heb mijn koning gesteld of verzalfd. Gesteld over Sion. De berg mijner heiligheid. En tot die koning werd gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en gezult in een stukken slaan, gelijk pottenbakkers, vaten en zo. Eis van mij en ik zal u geven. Maar hij heeft nog niet geëist. Hij heeft alle tijd. En de rest van de psalm illustreert dat ook. Hè? Dat er nog tijd is, dat er tijd is waarin men tot bekering kan komen enzovoorts. Kust de zoon opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, hem is de macht gegeven. En anders, als die te moeilijk is, dan neem je gewoon Handelingen 17, waar Paulus in Athene is. En zegt, God heeft, het was de bedoeling van Gods wegen dat heel de aardbodem geoordeeld zou worden door één man. Dat is de Heer Jezus uiteraard. Die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Maar hij oordeelt nog steeds niet. We zijn nog niet verder dan hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we zijn nog steeds niet verder dan de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar in de toekomst komt hij om gediend te worden. Dat is een ander verhaal. Dat is vervolg op de geschiedenis uiteraard. Het verhaal is nog lang niet af. En dat komt pas in zijn wederkomst. Bovendien, onder ons gezegd, de Heer heeft nog een appeltje te schillen met die volkeren. Hij zal van zijn macht gebruik maken, maar dit is niet voor niks de bedeling der genade waarin wij leven. Daar leeft de hele wereld onder, niet alleen u en ik, die leven uit geloof en die die troon der genade als zodanig erkennen, maar heel de wereld. Als het niet zo was namelijk, zou de Heer die wereld ogenblikkelijk oordelen. En dat doet hij dus pas in de toekomst, wanneer de Zoon des Mensen zal komen, Matthäus 24... in grote kracht en heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan zal hij al de volken voor zijn aangezicht verzamelen. En dan van elkaar scheiden, gelijk met de schapen van de bokken scheidt. En je weet het al, dat verhaal. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Dat is nog niet de jongste dag, dat is de wederkomst van Christus. En een deel, de schapen zal ik maar zeggen, die daarvan staat, gaan in het koninkrijk, in zijn koninkrijk, en de anderen worden buiten geworpen. Dat is vervuld, voltooid, bij de aanvang van de 1000 jaren, maar dat is het einde dus van de bedeling van de volheid der tijden, logischerwijze, want bij die gelegenheid is definitief alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. Nou ja, hoe definitief is definitief? Maar in ieder geval, dan beginnen de 1000 jaren. Hebben jullie tot zoveel? Ja, indien niet, dan vraagt u maar hoor. Het is inleiding allemaal, hè? Details komen hierna, hè? De details beginnen wij vooraan. In Daniël 9. In Daniël, die leeft in de ballingschap. En die het gebracht had tot hoogste of een na hoogste in het koninkrijk van de Babyloniërs, dan wel vervolgens de Meden en Perzen. En Daniël had uitgerekend dat het zo ongeveer tijd was dat het Joodse volk weer zou terugkeren naar Judea, want er stond 70 jaren voor, had de Heer gezegd op voorhand. En wat Daniël doet vervolgens, want hij heeft het sommetje nagerekend. Dat mocht natuurlijk niet, maar ja, dat had hij gedaan. Dat staat in de Bijbel, 70 jaar. Dat ga je uitrekenen. Had hij gedaan. En in plaats van dat hij zegt, ha fijn, nu is het bijna de tijd voor de terugkeer, gaat hij in gebed, dat is het grootste gedeelte van het hoofdstuk. En dat is een groot gedeelte, om zo te zeggen. Gaat hij in gebed, doet belijdenis van het ongeloven van de zonde van zijn volk enzovoorts. En terwijl hij nog in gebed was en als hoogst geplaatste Jood ter wereld namens het volk om vergeving vroeg, dat is het eigenlijk, opdat het zou kunnen terugkeren, terwijl hij nog sprak, vers 21 van Daniël 9, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, Daniël, ik ben u uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Dat betekenis namelijk. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht, dubbele punt als het er helemaal over gaat, en dan komt de boodschap. In dat laatste deel van Daniël, vanaf vers 24 tot en met vers 27, dat is wat het meeste lezen, dat stukje. En let op, versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Suggererend dat dat er toch iets aan te begrijpen valt. Dat wil zeggen dat er iets bijzonders mee is. Nou is dat meestal zo met de Oud-Testamentische profetie. Omdat namelijk in al die Oud-Testamentische profetieën onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen die van de verborgenheid, als het ware bedekt wordt, verstopt wordt. Wordt niet expliciet gezegd. Er komen dan ineens woorden of zin of teksten voorbij waarvan je zegt, nou, wat dat dan moet betekenen, weet ik niet. Verder maar weer. Enzovoort. Hè. Er zit altijd iets achter. En daar wordt voor gewaarschuwd, hier meteen. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Zoals de Heer is uitspraken deed over de wet en toen zei die het vat, vatte het. Maar men vat het niet en denkt dat de Heer de wet voorschrijft. Of in Openbaring. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Want we begrijpen het niet. Bij die brieven allemaal in Openbaring 2 en 3. En als je het uitlegt, zeggen ze, nou, dat is zo ver gezocht. Dat kan toch niet. Dat is inlegkunde enzovoorts. Nee, er staat bij, let op. Er is iets mee. Het is niet zo makkelijk te begrijpen. Dus je bent gewaarschuwd. Er is ook iets mee. Nou, daar komt hij, hè. Profetie van de engel via Gabriel. Profetie aan Daniel. Die zegt, vers 24, en de engel is dus aan het woord, en Daniel schrijft het op, hè. 70 weken, letterlijk eigenlijk gewoon 70 zevens, kan niet missen, 70 maal 7. Want de aanleiding was 10 keer 7, 70 jaar vanwege de verwoesting van het land en de Babylonische ballingschap en wat het maar was. En nu, en dat is 10 keer 7, maar nu 70 maal 7, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Ik ga wat snel, want ja, het wijst zich vanzelf. 70 weken zijn 70 maal 7, wat? Nou, blijkbaar jaren, waarom ook niet. We lezen Genesis en we komen terecht bij Laban. Jacob namelijk komt terecht bij Laban en u weet hoe dat was. Die was getrouwd geraakt, maar hij had de verkeerde vrouw gekregen door, door een Jodenstreek. Maar dat kan niet, want Juda was nog niet geboren. Dat mag je niet zeggen trouwens meer, hè, dat woord mag je niet meer zeggen. Maar goed. Hè. Maar in ieder geval, dat was... En ziet, het was Lea. Die term is bij ons in de familie blijven hangen. Omdat mijn vader Jacob heette en mijn moeder Lea. Die heet nog zo trouwens, eerlijk gezegd. Maar goed. En ziet, het was Lea, maar het had Rachel moeten wezen. En toen ging hij naar oom Laban en toen zei oom Laban, nou ja, voor die ene vrouw moet je 7 jaar werken bij me. En dus hij zei, weet je wat je doet? Vervul de week van deze. Hij zei week en hij bedoelde 7 jaar. Dus nog 7 jaar werken en dan voor die andere vrouw enzovoort. Een week, zodat u ziet het in de Bijbel, een week heel goed een periode van 7 jaren kan zijn. Niet noodzakelijk dagen. Die heb je toch, hè? Is niet zo moeilijk. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Die is belangrijk. Welk volk? Ja, het Joodse volk. Niet zeggen Israël. Laat staan de volkeren. En er staat ook niet 70 weken zijn bestemd om enzovoort. Nee, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat gaat niet over de 10 stammen die honderden jaren daarvoor in de Assyrische ballingschap waren verdwenen. Nou, ze waren niet verdwenen, maar ze uit het land verdwenen en naar Assur, hè. Verhuisd, weggevoerd. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over uw volk. Er staat trouwens ook, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Welke stad? Jeruzalem. De Joodse heilige stad. Niet Samaria van de 10 stammen, om maar eens wat te noemen. En zeker ook niet Amsterdam. Goed. En dat het Jeruzalem is, dat mogen blijken, want er staat erbij in vers 25, dus dat is makkelijk. Wat stond er al, hè? Het Joodse volk en de Joodse stad. Ik zeg meestal de Joodse staat en de Joodse stad. Makkelijk te onthouden. 70 weken, dat is 70 maal 7, dat is ongeveer 490 jaar. Kunnen we nog hoofdrekenen of... Ja, dat weet ik. Dat leren ze geloof ik niet meer. Allemaal met die zakjepanners tegenwoordig. Hè? Moet je uit je hoofd weten. 707 is 490 jaar. Zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk, uw heilige stad, Jeruzalem, om de overtreding te sluiten. Er een eind aan te maken, want dat is sluiten. Hè? Om de zonden te verzegelen, dat is min of meer hetzelfde. En staat er twee keer, zoals zo dikwijls, in een synoniem parallelisme, zoals zo dikwijls in het profetisch woord. En om de ongerechtigheid te verzoenen, wat de derde keer is, hetzelfde. En welke is die ongerechtigheid? Over welke zonden gaat het? Welke overtreding?
Ongeloof.
Die van ongeloof, daar gaat het over. Dus na 490 jaar zou het Joodse volk dan wel de Joodse stad tot geloof komen, staat er. Implicerend de komst van de Messias. Want als het Joodse volk tot geloof zou komen, zou de Messias komen. Dat is afhankelijk van hun geloof. Dan komt de verlossing. En Daniel wist dat, vandaar dat hij zei, ja, 70 jaren van verwoesting zijn ze ongeveer om, dan zouden we terug moeten keren. Maar als we niet gelovig zijn, dan gebeurt het niet. Dus wat deed hij? Hij beleed de zonden van het volk. Als hoogstgeplaatste Jood. Wat denkt u dat er aan het eind van die 490 jaar gebeurt? Niet rekenen nu en zeggen, die zijn al lang om. Ze zijn nog niet om namelijk, daar hebben we het zo over. Wat gebeurt er als het Joodse volk tot geloof komt, als die tijd doen, wat gebeurt er dan? Dan de hoogstgeplaatste Jood doet belijdenis voor de zonde van het volk. Hebben die nog? Maar dat is nog toekomst. Waar gebeurt dat? Ja, als je mij vraagt in Jeruzalem, staat uw volk in uw stad. Maar dat is nog niet gebeurd, daar wacht het nog op. Daar hebben we het nog over, maar je moet een beetje geduld hebben natuurlijk. Hè? Ik probeer het systematisch te doen, dat is het beste. En ondertussen er wat bij te vertellen. Kortom, 490 jaar tot op de komst van de Messias. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Het is toch het begin van het Messiaanse Rijk dan. Dat beloofd was. Van de Zoon van God die ook de Zoon van David is. Of andersom. De Zoon van David die de Zoon van God is. Dat is de Messias. En om het gezicht, dit visioen namelijk, en de profeet, namelijk de profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat wil zeggen, dan wordt de heiligheid der heiligheden, is in ieder geval de Messias, de Christus zelf, gezalfd, namelijk officieel tot koning gesteld. Wie nou vraagt, maar waarom heet de Messias dan zo ingewikkeld heiligheid der heiligheden, dat kan ik u nou wel vertellen. Waarom er zo'n vage term voor gebruikt wordt. Want die vage termen, die zijn meestal van toepassing op de verborgenheid. Het punt is namelijk dat als de Messias komt, komt hij met heel zijn gemeente. De komst van de gemeente zit daarbij ingesloten. De openbaring van Christus in zijn wederkomst is ook de openbaring van de gemeente. Met Christus. En we hebben het erover gehad naar aanleiding van 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal wel nederdalen, dat is zo. Maar eerst gaan wij hem dus tegemoet, want we zouden met hem nederdalen. Dat is tegemoetgaan dus ook. Hebben we die nog? Maar goed, laten we die weer los, want het hoort bij onze bedeling. Dan gaan we weer naar dit vers. 490 jaar tot aan de komst van de Messias. En dan staat er, weet dan en versta. Dat is ook twee keer hetzelfde, maar het is eigenlijk de herhaling van versta dan dit woord en merk op dit gezicht uit vers 23. Daar zit dus iets aan vast wat niet meteen duidelijk zal zijn. Maar goed, dan gaan we rekenen. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te laten te doen, want doen is hetzelfde als laten, niet altijd, maar nu wel. Hè? Om te doen wederkeren. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen duidt op Nou ja, als je het heel concreet neemt, duidt op een koninklijk edict, zullen we maar zeggen. Een koninklijke ordinantie, heet dat zoiets in het boek Daniël. Waarbij het Joodse volk toestemming krijgt, niet alleen om weder te keren, dat staat er wel, maar ook om Jeruzalem te bouwen. Heb je dat? En vanaf dat tijdstip, dat ze toestemming krijgen, niet alleen om wederkeren, maar ook om Jeruzalem te bouwen, beginnen die 70 weken te lopen. We weten ook wanneer dat was, daar is ook niks moeilijks aan. Hoewel men probeert de rekensom kloppend te maken en dan gaan we weer knoeien. Maar het is niks moeilijks. Het is ook een gebeurtenis die in de Bijbel vermeld wordt. Eigenlijk, er is een heel Bijbelboek aan gewijd, dat is het boek Nehemia. Toen was de ballingschap inmiddels al een Medo-Persische ballingschap geworden. De Joden hadden al lang mogen terugkeren. Dat was namelijk al het geval in 538 voor onze jaartelling. Nee, 536. In het tweede jaar van Kores, de Perziaan, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar het beloofde land, maar niet om Jeruzalem te bouwen. Daartoe kregen ze pas toestemming in 445 voor onze jaartelling. Dat is heel wat later. En het wordt uitgebreid beschreven in het boek Nehemia. Nehemia had ook niet aan het Persische Hof hoeven te zijn bij Ahasverus. Die had ook terug kunnen gaan naar Jeruzalem, maar had het alleen niet gedaan. De meeste Joden zijn helemaal niet teruggekeerd. Waarom ook? Dat land heet het land dat zijn inwoners opeet in Ezechiël. Dus wat heb je daar te zoeken als je leven je lief is? Het is een gevaarlijk land om er te wonen. Nee, dat is Bijbels. De meeste zijn niet teruggekeerd. Maar sommige keren terug, inderdaad, ja, mocht. Maar velen deden het niet. Net als in de dagen van Esther en hoe het maar heten mag. We zijn in de Medo-Persische ballingschap. Ze hadden al lang terug mogen keren, maar ze waren niet teruggekeerd. Nou goed. Daar hebben we het verder niet over. Maar er is pas in Nehemia sprake van dat Nehemia treurig is enzovoorts. En dan vraagt koning aan hem, want Nehemia was in zijn dagen de hoogst geplaatste Jood in het wereldrijk, in de wereld. Nehemia was treurig en dan vraagt de koning, wat is er, Nehemia? En die zegt, ja, Nehemia zegt, hoe zou ik vrolijk kunnen zijn als de stad mijn vader is, die nog steeds in puin ligt enzovoort. Daar ben ik verdrietig over. En toen zegt de koning, wat wenst gij? Want dat is wat koningen doen, vragen, wat wenst gij? Tegenwoordig niet meer hoor. Tegenwoordig vragen ze dat niet meer, hè? Tegenwoordig zeggen ze, hoeveel kan je ophoesten? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar wat wenst gij? En Nehemia zegt, nou, ik wil graag een brief mee hebben. Ik wil graag naar Jeruzalem en ik wil een brief mee hebben dat ik toestemming krijg om te bouwen. En oh ja, ik wil ook graag het materiaal mee hebben. En weet je wel, goed, ik ben toch bezig. En al zo geschieden. In het 20e jaar van, zo uit het hoofd, ik hoop niet dat ik ernaast zit, in het 20e jaar van Ahasverus enzovoorts. For all we know, voor zover wij kunnen nagaan, aan de hand van de algemeen erkende kalenders, was dat 445 voor onze jaartelling. Heb je dat? En daar begint een periode van 490 jaar dus te lopen tot aan het Messiaanse Rijk. Of niet, of wel. Ja, zo kan je het nog net zeggen. Maar we zijn er nog niet. Lees maar mee. Weet dan en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias, de vorst, wat ook een rare formulering is. Want strikt genomen, de vorst is niet de koning. Strikt genomen. De vorst is de voorste in de troonsopvolging. Vandaar dat men in de Engelse vertaling heeft dus staan prins. Wat hetzelfde betekent als vorst, betekent de eerste. De voorste. Prins betekent de eerste. Denk maar aan principes, beginselen. Hij staat vooraan in de rij. En Messias de vorst is niet Messias de koning, maar wel degene die de troon kan en zal opeisen. tot op de komst van de man die koning zal worden. En vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst, zijn 7 weken plus 62 weken. En om het voor de wiskundigen nog moeilijker te maken, de 7 zevens en 62 zevens. En hoeveel is dat bij elkaar? Dat is 69 weken. Het zou zijn 70 weken. Maar hier wordt genoemd, vanuit het woord om te doen, weet ik het, tot op Messias de Vorst zijn 7 plus 62. Dat zijn er maar 69. Dan is er nog steeds 1 week van jaren te gaan. Heb je dat? Dat is opmerkelijk. Want het hele punt is dat die 62, dat die 7 plus 62 weken, kortom die 483, had u dat al uitgerekend? 483 jaar. Die komen uit ongeveer in de dagen van de Heer Jezus. Er zitten wat haken en ogen aan vast in verband met maar hoe lang duurt een jaar, hoeveel dagen zijn dat. En we kennen een heleboel verschillende soorten jaren. Vooral astronomen kennen een heleboel verschillende soorten jaren. Dus het wordt wat ingewikkeld. Maar je komt in ieder geval uit in de dagen van de eerste komst van Christus. Maar dat heeft nooit geleid tot de oprichting van zijn koninkrijk in Jeruzalem. Wel eens in Jeruzalem geweest? Zijn koninkrijk gezien, het Messiaanse Rijk gezien? Nee, toch zeker? In die puinhoop? Een verzameling stenen? Toch? Nee, maar dat staat er ook niet. Er staat is 69 weken. En iemand vroeg me, waarom is het zo moeilijk met 7 en 62? Zeg ik, sinds wanneer is 7 plus 62 zo moeilijk? En daarna zeg ik, die eerste zeven weken is de periode waarin de stad gebouwd werd. Staat er ook achter, min of meer. Namelijk de straten, de grachten. Die vind je er überhaupt niet, het zijn wallen, maar vooruit maar weer, dat zijn van die vertaalproblemen. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dat zijn die eerste 7 weken. Je komt er nog net wat van tegen in het slot van de Oudtestamentische geschiedenis, tot en met Maleachi zal ik maar zeggen, en dan sluit de geschiedenis af. Ik bedoel, er wordt nog Jeruzalem gebouwd, er wordt een tempel gebouwd en dan is het ook afgelopen ook. En daarna volgen pak een beet 400 jaren ongeveer, dat is algemeen bekend, staat in alle encyclopedieën, pak een beet 400 jaar tot aan de dagen van de Heer Jezus, tot aan Matthäus zal ik maar zeggen. Men noemt dat de intertestamentaire periode. De ene witte bladzijde tussen Oude en Nieuw Testament, er zit 400 jaar tussen, waarin God zweeg. Heb u dat nog? Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren was ongeveer 445 voor onze jaartelling, als het klopt. Dan krijg je 7 weken, dus 49 jaar. En daarna worden stil. Ongeveer 400 jaar, ja dat klopt precies. Tot in de komst van Christus. Als men netjes narekent, ik ga het niet doen. Ik heb het ooit wel eens ergens op papier gezet, dus dat kan je ook wel eens een keer krijgen. Als je dat narekent, kom je tamelijk nauwkeurig uit op de dag van de intocht in Jeruzalem. Toen zei iemand, maar als de jaartelling niet klopt, dan moet ik zeggen, ik heb nog een paar van die berekeningen thuis liggen, die gaan uit van een andere kalender, van andere jaren, dat maakt nauwelijks wat uit. Kom je nog of precies uit, of net een dag ervoor, of net een dag daarna. Met andere woorden, dat maakt heel weinig verschil. Eigenlijk niks. En bovendien, waarom zouden we dat op de dag nauwkeurig moeten kunnen narekenen? Nee, we doen dat. Want dat moesten we op school altijd, alles narekenen. Dus dat ga je dan automatisch doen. Waar komt dat uit? Ja, dat komt heel goed uit. En de term Messias de Vorst is, als hij al een keer op een dag van toepassing is, in de dagen van de eerste komst van Christus, dan is het toch niet de dag van zijn kruisiging, lijkt mij. Is de dag van de intocht in Jeruzalem, waarbij hij als koning wordt ingehaald. Nou ja, hij wordt niet ingehaald. Het komt niet verder dan de Olijfberg. Het houdt op bij de poorten van Jeruzalem. De Heer weent over de stad en zegt, och, of gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag. Wat is er voor bijzonders met die dag? Ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Welke dag was dat? Nou ja, behalve dat het de 10e was van de eerste maand, en dus de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. Nee, door de Jordaan. Want er is een parallel. Was het gewoon de laatste dag van de 69 weken van Daniel. En daar was Messias de vorst, maar het koninkrijk kwam niet. Integendeel, 5 dagen later werd hij gekruist. Hebben we die nog? En nou even iets aardigs. Dat was na 69 weken intocht in Jeruzalem. Tel je daar 1 week bij, maar nu niet van jaren, maar van dagen. Ben je terecht op de dag van de opstanding van Christus. Ja, er kwam wel een koninkrijk, maar niet op aarde, maar in de hemel. Hebben die nog? Niet dat het wat zegt of wat. Maar ik vind dat mooi, zulke dingen. Zulke zaken kom je de Bijbel nog eens tegen, hoor. Die alternatieven enzovoorts. Maar onthoud dit, hè. De 69 weken van Daniel, 7 plus 62. De 69 weken van Daniel brengen ons tot de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Want het is zogenaamd, het was geen intocht. Het was niet feestelijke intocht. Het was een feestelijke nadering van Jeruzalem. Daar brak de geschiedenis af. Dat was niet voor het eerst, want later brak die nog een keer af ter demonstratie. Namelijk op Hemelvaartsdag. Was ook op de Olijfberg. De Heer voert ten hemel. En daar brak de geschiedenis dus als het ware nog een keer af. Maar het maakt weinig uit. In de toekomst zal de geschiedenis daar verder gaan met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En het hele verhaal is, om het voor de pauze er even te debiteren, want wij zijn toch een boekhouder aan het rekenen, debiteren. Als de Heer wederkomt in de toekomst, komt hij niet aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week. Aan het eind van de 69ste week was hij Messias de vorst en op de Olijfberg, maar het koninkrijk kwam niet. Maar aan het eind van die laatste 7 jaar, die 70ste week dus, zal hij wel degelijk komen. Dat kan hij missen, want dat stond al in vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is wel een ingewikkelde manier om te zeggen, over 70 weken komt de Messias en zijn rijk. Maar na 69 weken was daar wel de Messias en hij werd ook de erfgenaam van de troon, maar zijn rijk was er nog niet. Maar als hij komt, moet dat per definitie zijn aan het eind van de 70 weken. En dus aan het eind van de 70ste week. Ergo, de 70ste week is nog niet eens begonnen. Je moet nog beginnen. Nog een keer, ergo, er zit dus een onderbreking in die tijdrekening. Dat vinden wij vervelend en ongepast, daar houden wij niet van, maar het komt echt voor. Onderbreking in de tijdrekening. Nee, dat kan. Staat te bedenken waar het allemaal kan gebeuren. Nou, bijvoorbeeld als je in de gevangenis zit en je ontsnapt. Die tijden die ontsnappen, die telt niet mee. Hè? Je moet er weer in en dan moet je weer opnemen waar je begonnen bent. Het telt niet mee. En in het Oude Testament, maar ik vind het zo'n gedoe altijd. Vroeger niet hoor, vond ik dat leuk, maar nou niet meer. Maar in het Oude Testament vind je nogal meer van die dingen. Er wordt een periode gegeven, het was van toen tot toen is zoveel jaar. Maar als je gaat narekenen, blijkt dat er heel wat jaren zoek zijn hoor. Wat staat er ook alweer? De bouw van de tempel onder Salomo is 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Staat dat er niet? In 1 Koningen 6 vers 1, als ik me goed herinner. Nou, reken het maar na. Dat klopt van geen kant, het was meer dan 600 jaar, maar er staat 480. Dan heb je even een sommetje. En als je het netjes uitrekent, zal blijken dat bepaalde delen uit de geschiedenis van Israël van Gods wegen gewoon niet geteld worden. Wat staat er in lied 150a van Johannes de Heer? Ook, die hebben we niet bij ons. Daar staat er. Hoeveel jaren die ik verspilde. Of is het een ander lied? Hoeveel jaren die ik verspilde. Dat kan ook in je leven als kind van God. Je kan er ook een tijd tussen uittrekken. Het is niet verstandig. Maar het telt niet meer mee, hoor. Enzovoorts. Je kunt ook aantonen dat de tijd van Israël in de woestijn... 40 jaar een ongeloof dat het niet meegeteld wordt. Ze hadden in hetzelfde jaar nog in het beloofde land kunnen aankomen. Maar ze waren ongelovig. Het heeft 40 jaar geduurd, maar het wordt niet meegeteld. En in de dagen van de richteren worden al die perioden... dat die Israëlieten weer de afgoden dienden... en weer onder de macht van de Filistijnen, de Ammonieten, de Moabieten... en al die andere Ieten terechtkwamen. En al die jaren worden niet meegeteld. Nee, ik heb het sommetje wel ergens. Misschien heb ik het wel... Nee, ik heb het niet meegenomen. Ik heb dat sommetje wel ergens. Dat klopt precies. Wordt niet meegeteld. Dus dat is niet voor het eerst. Maar hier wordt heel die periode van ongeloof van het volk niet meegeteld. Vanaf de intocht in Jeruzalem, of hoe dat maar genoemd mag worden, staat die klok stil. Het is nog steeds maar 7 jaar te gaan. En het is nog steeds... Het koninkrijk is nabij gekomen. Hoe lang duurt het dan nog? Nou, nog 7 jaar. Maar dat was 7 jaar geleden ook al zo. Dat verandert gewoon niet. En die klok gaat pas weer lopen als de Heer hem aanzet. En zegt, nou is het mooi genoeg. Nou is het mijn tijd. Mijn uren is nu gekomen. Met dank aan het Johannesevangelie. En wanneer dat is? Nou ja. Zolang de Heer een werk doet in onze dagen aan de gemeente, blijft die klok van het Joodse volk gewoon stilstaan. Afgebroken zaak. Gaat later weer verder. Nou weet ik het weer, maar die tijd stilstaat en niet gerekend wordt bij het schaken. Ik zei afgebroken zaak en dat is afgebroken match. Hè? Dan zat de klok stil. Schakel op. En dan staat de partij stil. Gaat later weer verder. Of zo. Zie? Nou, dat is waar het over gaat. Die klok staat stil en die 7 jaren zijn nog steeds te gaan. En die 7 jaren kunnen niet beginnen zolang de Heer een werk doet aan de gemeente. Want zolang hij een werk doet aan de gemeente, kan hij geen werk en zal hij geen werk doen aan het Joodse volk. Dat kan namelijk niet om de eenvoudige reden dat het werk aan de gemeente het Joodse volk insluit. In de zin van dat elke Jood die vandaag tot geloof komt wordt toegevoegd aan de gemeente. En theoretisch, al zouden vandaag alle Joden tot geloof komen, heb je nog niet een bekeerd Joods volk. Om de eenvoudige reden dat ze allemaal zijn toegevoegd aan die gemeente met zijn hemelse roeping en erfenis. Heb je dat? Is niet te doen. Evangelisatie onder de Joden is prachtig, maar het is tot opbouw van de gemeente. Niet tot bekering van het Joodse volk. Daar kan het ook niet toe leiden. Dat kan pas als de opbouw van de gemeente gestopt is. Heb je dat? En dat is dus ook, maar ik zal u dat later laten zien, dat het ook zwart op wit gewoon in de Bijbel staat. Dat is ook wat gebeuren gaat. Na de opname van de gemeente wordt meteen een begin gemaakt met de prediking van het evangelie in Jeruzalem. Het werk van de twee getuigen uit Openbaring 10, voor degene die daar raad mee weten. En zo komen wij bij vers 26. En daar zit de verrassing in. Want daar staat, en na die 62 weken, voor de goede orde, we hadden er eerst 7 en toen 62, dus samen 69. Dus na 62 is hetzelfde als na 69. Bent u daar nog? Ja, na 62, maar daar gingen de 7 aan vooraf nog, dus het is na 69 ook, hè. Zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn, of zoiets. En dan staat er het een en ander, maar wat er niet staat is, en in de 70ste week, want je had de 69 gehad, je verwacht. De 70ste, is er nog één te gaan? Maar in plaats daarvan staat, en na die 69 weken. En daar vind je geïllustreerd dat er inderdaad een onderbreking zit in die tijdrekening. De 69 zijn om, 7 en 62 zijn om. Maar in vers 5, 26 breekt niet de 70ste week aan. Dat is namelijk pas in vers 27. En er zit dus wat tussen. Nogal veel, als u mij vraagt. Want er staat, na die 62 weken, dan komt hij hoor, zal de Messias, dat wil zeggen, Messias de vorst uit vers 25. Die is er dan, na 69 weken. Maar daarna zal hij uitgeroeid worden. Dat klopt ook, het was 5 dagen later. 5 dagen na de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Hebben jullie? Dat is één. Punt 2, er staat uitgeroeid. Men heeft er wat van gemaakt, want men laat het inderdaad ook in de vertaling op de Heer Jezus slaan. Maar het woord vertaald met uitgeroeid betekent afgesneden. Dus je zou de Engelse vertalingen hebben dat, hè? King James heeft dat. Hè? Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. Uitgeroeid. In de praktijk is dat hetzelfde. Maar wat ik bedoel is dat het woord niet noodzakelijk spreekt over zijn dood. Waar het over spreekt is dat de carrière, om zo te zeggen, is dat een goed Nederlands woord? Dat de loopbaan dan, vooruit, dat de loopbaan van de Messias afbreekt. Afgesneden wordt. Houdt op. Na 69 weken. Hij wordt afgesneden. Dat is ook zo. Hij verdween naar de hemel en op aarde heeft men hem niet meer gezien. En het koninkrijk is niet geopenbaard. Dat is wat men zou verwachten. Nou komt het nog 7 jaar te gaan. Moet nou toch komen? De discipelen dachten ook dat hij, dat zijn koninkrijk zou openbaar worden. Er staat er in, waar staat het? Lucas 19. Ze waren ze naderden Jeruzalem voor de laatste keer. Ze naderden Jeruzalem en zijn discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dat was niet zo en daarom vertelde de heer een gelijkenis, die van de ponden, over iemand die dan naar een ver land reist om een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna weder te keren. Hebben jullie nog? Het wordt afgebroken. Dat is wat hier staat. Het gaat meer om zijn koninkrijk dan om de persoon van de Messias. Zie? Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden of iets dergelijks. En als je dat volgt, dan is de volgende zin ook niet zo moeilijk. Er staat dan, maar het zal niet voor hemzelf zijn. In de vertaling. Wat er werkelijk staat is, maar hij, maar het of hij is hetzelfde. Hij zal niet hebben. Maar omdat men niet begrijpt wat hij dan niet zal hebben, heeft men de woorden geïnterpreteerd en gezegd, nou ja, het gaat blijkbaar over de kruisiging van de Heer Jezus. En dat was niet voor hemzelf, dat was voor ons. Heb je dat nog? En dat heeft men in de vertaling gelegd. Als je verschillende vertalingen naast elkaar legt, merk je ook meteen dat men er niet uitkomt meer. Heb je dat? Maar letterlijk, maar, en hij zal niet hebben. En heeft men dan vertaald met maar, dat kan dus taalkundig verantwoord, dus meer zal ik er maar niet van zeggen. Maar wat er staat is, na 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Maar ja, wat voor problemen zouden wij met die woorden hebben? Niks toch? Na 69 weken komt de Messias en er staat en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Dat is niet zo moeilijk. Zijn koninkrijk niet. Althans niet in Jeruzalem, maar daar gaat het over. 70 weken, alle 70 hoor, zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om enzovoorts. Tot aan de komst van de Messias. En na 69 verschijnt Messias de vorst. Maar in plaats dat hij een koninkrijk ontvangt, heeft hij niet. Hij zal niet hebben. Wat niet? Zijn koninkrijk niet. Moeilijker is het niet. En dat blijkt wel, want er staat meteen, en een volk van de vorst die komen zal, komt namelijk een andere vorst. Een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met de overstromende vloed. En tot het einde toe, het einde van wat? Van de 70 weken, daar gaat het toch over. Tot het einde toe zal er krijg, oorlog zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En inderdaad, Jeruzalem is verwoest geworden. Er is een val gekomen en heeft de stad verwoest enzovoort. Door de Romeinen is dat gebeurd, hè? Officieel in het jaar 70 en zo verder. Toch? en voort zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen tot aan het eind aan toestaten. Ja, tot aan het eind van de 70ste week zelfs, maar daar gaat het niet eens over in dit vers. Gaat over wat er gebeurt na de 69ste en dat is niet hetzelfde als wat er gebeurt in de 70ste week. Kortom, dan word ik weer prechtig. Kortom, wij geloven dat de 70ste week nog komen moet, zoals vermeld in vers 27. Daarom worden wij futuristen genoemd. Wij geloven dat de 70ste week nog komt in de futurum, dat is de toekomst. In het Romeinse Rijk althans, waar ze Latijn spreken. Wij de futuristen. Wij horen namelijk tot de futuristische school, heet dat. School in de zin van een methode van bijbeluitleg, of althans van profetisch woord. Wij zijn futuristen, want wij geloven dat de 70ste week van Daniël nog in de toekomst ligt. Daartegenover staat logischerwijze de historische school. En die redeneert dat die 70ste week in het verleden al geweest is en geleid heeft tot de oprichting, dan wel het ontstaan van de kerk enzovoorts. En in die school verklaart men de meeste profetieën weg als reeds vervuld. Hetzij in de dagen van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen, hetzij in de daaropvolgende 2000 jaar. Dat doet men namelijk ook met Openbaring dan, hè. U weet wel, de antichrist, dat is Nero. En als je dat niet gelooft, heb je nog een alternatief. De antichrist is de paus. Nou is dat wat lastiger, want die hebben ze pas honderden jaren postuum uitgevonden. De paus, dat weet u toch? Nee, ja. Dat is kerkgeschiedenis, hè? Dit hebben ze pas veel later uitgevonden. Hebben ze iemand paus gemaakt. De bisschop van Rome hebben ze tot paus gebombardeerd, het opperhoofd en met terugwerkende kracht al zijn voorgangers in Rome. Dat is het eigenlijk. En Petrus ook. Petrus is pas even na zijn dood tot eerste paus geworden. He? En Linus ook trouwens, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dan zeggen we, dat is de paus. Dat is allemaal al geweest. En de grote verdrukking, dat waren de dagen van de christenvervolgingen onder Nero, of de dagen van de christenvervolgingen ook daarna, tot in de derde eeuw aan toe. Dat is allemaal al geweest. Zo redeneert men. Dat heet historische school. Voorbeeld van historische school. Jehovah's getuigen. Zevendedaags Adventisten, die zijn het meest bekend trouwens. Zevendedaags Adventisten. De Britse Israëlbeweging trouwens ook. Dat doet me genoeg om dat een keer te zeggen. Omdat men mij er graag mee associeert. Maar verre van dat. Daar hoor ik niet bij. Maar men verklaart het allemaal weg naar het verleden. En weet u dat ook weer. En dan herken je dat ook meteen als je tegenkomt. Hè? Maar er zijn ook geen profetieën. En varianten op die zitten tussenin. In de loop van de tijd worden de profetieën vervuld. Zoals Hitler en Mussolini in de Tweede Wereldoorlog. Allemaal in de Bijbel aangekondigd. Daar hebben ze profetieën voor en zo. En dat houdt de gelovigen flink bezig, zodat ze niet de Heer beter leren kennen, ook niet de Heer dienen, maar puzzelen in hoe zit het in elkaar enzovoorts. Hè? Ja, wij leven dan in de 1000 jaren allang, volgens sommigen. En dat doen we al heel lang, al meer dan 1000 jaar. Leven wij in 1000-jarige. Ja, zeker, ja. Dat is algemeen bekend. Ja, maar die 1000 jaren zijn toch om? Ja, zeker. Toen ze nog niet om waren, zeiden we leven in het 1000-jarige rijk. Sinds ze om zijn, zeggen ze, dat moet je overdrachtelijk zien. Net als de Jehovah's getuigen, die zeggen in 18 zoveel, later werd het 1917, zou de wederkomst plaatsvinden. Die heeft niet plaatsgevonden. Toen zeiden ze, ja, maar dat moet je overdrachtelijk zien. Dat is geestelijke wederkomst. Ja, is zo'n oude truc. En veel van wat in de Bijbel staat, moet je overdrachtelijk zien. Maar het staat er heus wel bij, hoor, dat je het overdrachtelijk moet zien. Als zo is, hè. Als er staat de plaats die geestelijk genaamd wordt Sodom, dan weet je dat het niet over Sodom gaat. Maar over Jeruzalem. Dat is Openbaring 11, geloof ik. Maar goed, zoiets, hè. Dus dan weet u dat, hè. Wij behoren tot de futuristische school. Wij geloven dat de 70ste week pas in de toekomst voorbij gaat. En niet een halve week, maar een hele week. Niet maar 3,5 jaar, Zo van nog 3,5 jaar te gaan, de andere 3,5 jaar lagen in het verleden. Dat was de periode van het optreden van de Heer Jezus. Want het laatste kan je ook niet eens uitrekenen dat dat maar 3,5 jaar was. Ook niet na te gaan. En bovendien klopt het niet met de profetie. Nee, integendeel. Er ligt nog in zijn geheel in de toekomst. Logischerwijze, want sinds de eerste komst van Christus is de geschiedenis van Juda als het ware gestopt. De zaligheid is van het volk als zodanig weggenomen, terwijl bij dat volk het koninkrijk moest beginnen. De zaligheid zou van hen worden weggenomen, zei de Heer, ook ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem ongeveer, want het is Matthäus 21, waar het letterlijk zo staat. Dus in die tijd, die Lijdensweek, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Nou ja, en Romeinen 9 tot en met 11 spreken er uitgebreid over. Ik kan niet missen. Dat werk aan het Joodse volk staat stil en die tijd wordt niet gerekend. Die 70ste week komt in de toekomst. En tot aan het einde van, sinds de 69ste week, vastbesloten verwoestingen. Ook vandaag, gisteren, eergisteren, honderden jaren geleden, vastbesloten verwoestingen. Zo heeft Jeruzalem er altijd bij gelegen. En als u het mij vraagt, is Jeruzalem dorp, het oude Jeruzalem wel te verstaan, denk ik inderdaad meer aan een puinhoop waardoor ik mijn weg moet vinden dan aan een stad. Het is een hoop stenen waar men wat gangen door gegraven heeft. Zo ongeveer ziet het eruit. Hè? Heb je dat niet als je wordt geweest? Nou, die indruk heb ik er altijd van. Eén grote puinhoop. Het ziet er mooi uit vanaf de Olijfberg, behalve dan dat je die moskeeën daar niet wil zien staan natuurlijk. Die zijn wat storend in het landschap, maar als je erin bent, een berg oude stenen. Ja. Nou goed, verwoestingen. Nog is het einde niet trouwens. Maar vers 27, daar lezen wij, en hij zal velen het verbond versterken. Ik moet langzaam lezen, want ik weet nooit precies wat er staat in de vertaling, omdat het ook niet helemaal klopt. Hij zal velen het verbond versterken. Waarom dat bepalend lidwoord het voor het woord verbond terechtgekomen is, weet ik niet. Want het staat in het Hebreeuws voor het woord velen. Dan wordt het, hij zal de velen, want het is niet het velen. Hè? Hij zal de velen een verbond bekrachtigen. Wat is dat versterken? Dat is bekrachtigen. Hoe wordt een verbond bekrachtigd? Door een handtekening onder te zetten. Heb ik niet uitgevonden. Staat in Daniel 6. Het is bijna, ik moet bijna lachen als ik het ga lezen. Dan, echt waar. In Daniel 6 zou er immers een edict, een koninklijk besluit, een koninklijke ordinantie uitgaan, dat men een poosje tot geen enkele god mocht bidden dan alleen tot de koning. En Daniel hield er zich niet aan en werd voor straf, omdat hij het gebod des konings overtrad, werd hij in de leeuwenkuil geworpen. Weet u nog? Nou goed. Daar staat er, vers 8 van Daniel 6, ter illustratie geef ik hem. Al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders, de raadsheer, de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen, zodat je ziet dat niet de koning zelf dat beraadslaagt, maar de koninklijke ordinantie wordt beraadslaagd door het personeel. Door de leden van de staten-generaal, zeg maar, hè? Zoiets. Al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders, de raadsheer, de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen. En een sterk gebod te maken, een gebod sterk te maken namelijk, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van uw koning, die zal in de koude leeuw geworpen worden. Nu, o koning, vers 9, gij zult een gebod bevestigen, versterken, bevestigen, namelijk, of gewoon en, een schrift tekenen, want zo wordt een gebod bevestigd. Wet bekrachten. U weet, dat is ongeveer het enige wat de koningin nog doet. Wezenlijk bedoel ik. Behalve zich op de hoogte houden. En dat is de grootste klus, denk ik. Ze moet af en toe die wetten tekenen die ze aangeleverd krijgt. Heb je dat nog? En pas dan wordt het van kracht. Dus dat is het. En dan staat er in vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk dat gebod. Vers 11, toen nu Daniël verstond dat dit geschrift getekend was. Vers 13, toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend? En einde van vers 14. Nog op het gebod dat gij getekend hebt, heeft hij acht geslagen. En eind van vers 16, dat geen gebod nog ordinantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. En hoe heeft de koning het geordend ook alweer? Door het te tekenen, juist. Dus zo wordt een gebod bekrachtigd, bevestigd, sterk gemaakt of wat het maar is. Nou, naar Daniël 9. Hij, iemand, een vorst die komen zal. Taalkundig is het wat lastig, maar ook als je het oppervlakkig leest, weet je die hij is een vorst die komen zal. Hij zal de velen, dat wil zeggen met de velen, een staat er ook niet natuurlijk, staat niks, maar het Nederlands eist dat. Hè? Hij zal met de velen verbond versterken. Wat doet hij dan? Een verbond tekenen, een overeenkomst tekenen, een wet tekenen. Dan staat er achter een week. Daar is wat misverstand over, maar dit lijkt mij helemaal niet. Nee, het idee is dan, hij sluit een verbond en het verbond is bedoeld om 7 jaar, een week, om 7 jaar van kracht te zijn. Hoe vaker ik het lees, hoe minder ik dat denk. En hoe meer ik denk, een week wil gewoon zeggen, hier komt die ene week die je nog mist. Maar we moeten de 70 hebben, we hebben de 7 gehad, we hebben de 62 gehad. We zitten sinds vers 26 zitten we te wachten op nog een week, die komt maar niet. En in vers 27, hij zal de velen verbond versterken. Een week, ah, daar komt hij. En een staat er ook niet, hè? Er staat gewoon week.
Week 70.
Met andere woorden, dit is het begin van de 70ste week. Hoe begonnen de 70 weken ook alweer? Even voor de goede orde, hè? Goed even bij de les blijven. Hoe begonnen ze ook alweer? Bij de uitgang des woords. En dat was een koninklijke ordinantie van Ahasverus met handtekening, een brief erbij enzovoorts. Om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. Nou, dat is het. Zo begint de 70ste week ook. Met zo'n verbond, een uitgang des woords. Er wordt een verbond gesloten. Met de velen. Aan de ene kant een vorst die komen zal, aan de andere kant de velen. Over wie ging het ook alweer? Over welk volk ging het? Over het Joodse volk. Wie zijn die velen dus? Nou, in ieder geval een Joods volk. Zijn het alle Joden? Nee. Het is ook niet met allen. Hoewel velen kan zijn allen hoor. Vooral als te veel zijn, hè? Ja, met de velen. Maar het is gewoon met de Joodse staat en stad. Want daar ging het over. Hoe begonnen de 70 weken? Met een verbond, koninklijke ordinantie, met betrekking tot Jeruzalem. Hoe eindigde de eerste 7? Met het eind van de herbouw van Jeruzalem. Hoe eindigde de 69 weken? Met de zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer zei Jeruzalem zal verwoest worden. Hoe begint de 70ste week? Met een verbond over Jeruzalem. In verband met de velen die van de Joden die deel uitmaken van de Joodse staat. Het is een verbond over Jeruzalem. Heb je die? Ja, je moet die dingen, je moet het onthouden, je moet de gedachtegang volgen. Dan is het echt niet moeilijk. Het gaat over Jeruzalem als stad van het Joodse volk. Dat is allemaal aan opgehangen. En dus die 70ste week ook. Voor ons is trouwens niet moeilijk te bedenken, want waar zijn ze ook alweer mee bezig? Met een vredesproces in het Midden-Oosten. En wanneer denkt u dat dat doel bereikt is? Waar streeft men naar? Wat is het doel dat men zich gesteld heeft? De positie van Jeruzalem. We gaan er toch allemaal over? Uiteindelijk. Het gaat niet om een vierkante meter land hoor, het gaat om de positie van Jeruzalem. En dus wordt er een verbond gesloten tussen de velen enerzijds en een vorst die komen zal anderzijds, logischerwijze, want de Joden, de Joodse staat kan dat zelf niet beslissen. Dat met die vijand van doen. Dat betekent dus dat ze met die vorst die komen zal, die vijand, diegene die zich naar voren werkt om de macht over het land en stad op zich te nemen, zal ik maar zeggen, met hen sluiten ze verbond in de toekomst. Wat dat verbond precies inhoudt, weet ik niet. Dat staat er ook niet bij. Maakt mij ook niet uit. Dat het met vrede van doen heeft, ja, maar daar hebben we het later over als we Openbaring 6 lezen. Maar er wordt vrede gesloten blijkbaar, in ieder geval een verbond. Alleen staat er dan, en in de helft der week, daar ben je dus in het midden van de 70ste week, dit zijn belangrijke punten, want we komen er later bij elk schriftgedeelte dat ik de eerste week bespreek, komen we daarop terecht. Op die punten, want die wordt in de Bijbel meerdere keren genoemd, allerlei schriftgedeelten. Een bepaalde gebeurtenis in het midden van de 70ste week, met 3,5 jaar achter de rug inmiddels, dan ben je dus minstens 3,5 jaar voorbij de opname van de gemeente, want daarna begint de 70ste week, in ieder geval niet eerder. Maar met nog 3,5 jaar te gaan tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Definitief. Zijn openbaring in heerlijkheid. Met de gemeente. Zie? En dus in het midden van die 70ste week staat er, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Als je het helemaal letterlijk neemt, wat niet noodzakelijk is. Want die woorden slachtoffer en spijsoffer worden dikwijls gebruikt in een overdrachtelijke betekenis. En indien niet, dan maakt het nog niet uit, want het spijsoffer en het slachtoffer hebben een overdrachtelijke betekenis. Daar zijn ze voor. Toch? Zeker. Nou goed. Maar als je het letterlijk neemt, dan zou je kunnen concluderen dat dat verbond blijkbaar inhoudt dat de Joden op een of andere wijze de toestemming gekregen hebben, want zonder toestemming kunnen ze niet. Toestemming gekregen hebben tot althans een gedeeltelijk herstel van een soort Mozaïsche eredienst. Dat zou kunnen. Maar dat is maximaal 3,5 jaar, want in het midden van de week stopt het dan. En als je slachtoffer en spijsoffer overdrachtelijk neemt, zijn ze in ieder geval, want ik ga niet op de details van die offers in, dan ben ik een heel seizoen bezig, hè? Liever niet. Maar ze zijn in ieder geval een uitbeelding van, op een of andere wijze, van de dienst aan God. Die van de Bijbel namelijk, die van de Joden officieel. En dus betekent het dat die dienst beëindigd wordt, dat wil zeggen verboden wordt. En dat betekent dat gewoon dus een verbod op de Joodse religie, op zijn minst. Heb je dat? Ja, dat is wat het is. Hoe is dat zo? Nou, lees maar door. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoest zijn. Waar komt ineens een gruwelijke vleugel vandaan, zeg? He? Nee, eerst natuurlijk, wat is dat, een gruwelijke vleugel? Waarmee je maar weer ziet dat je dit overdrachtelijk moet nemen, want letterlijk bestaat het helemaal niet. Een gruwelijke vleugel. Dat is niet zo moeilijk. Vleugels staan voor bescherming. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Onder de vleugels, ja. Vleugels staat voor bescherming. Vleugels worden geacht te overschaduwen en daarom koelte. En daarmee rust te geven enzovoorts. En daarom staat het woord vleugel voor wat God doet, maar ook wat de afgoden doen. Of geacht worden te doen. En als het een gruwelijke vleugel is, wel, het woord gruwel staat sowieso voor afgoderij in de Bijbel. En afgoden heten soms gewoon gruwelen. Verder niks. Gruwelen, uw gruwelen. En een gruwelijke vleugel is dus met grote nadruk een afgod. En in bijna alle gevallen is in de Bijbel een afgod inderdaad een afgodsbeeld. Want afgoden worden gemaakt van hout en stenen, wat het maar was. Worden gemaakt van brandhout. Ze zijn weinig waard, zegt Jesaja. Ze mogen worden gemaakt van één boom. Die zaagt men door. Het ene stuk gooit men in de haard. Nee, dat staat er. En dan warmt men zich bij. Het is brandhout. In het andere deel maakt men een afgod van. En die spijkert men vast op de schoorsteenmantel. Anders loopt hij weg. Of valt hij om. Staat erbij. Echt. Jawel. Een afgod is meestal een beeld. Dus wat je hier vindt. En dan grijp ik natuurlijk vooruit naar andere profetieën. Wat je hier vindt, is dat de dienst aan de Heer, op wat voor wijze dan ook, verboden wordt. In ieder geval de Joodse religie wordt verboden, of iets wat er voor door moet gaan. In plaats daarvan wordt er een beeld opgericht, gewijd aan de een of andere God. En ik zei, ik grijp vooruit, maar het was niet waar, ik greep terug op Daniël 2. Daar stond al een beeld. Nou ja, in een droom van Nebukadnezar. Daniël 3. Daar stond hij echt, overigens. Toch? En daarna grijp ik vooruit naar Daniël 11 en 12. En meer in het bijzonder naar Openbaring 13. Waar heel concreet van zo'n beeld gesproken wordt. Staande in de heilige plaats. En zo staat het in Matteüs 24. Dus dat zijn nogal wat schriftgedeelten die ik allemaal met die hoop door te nemen om ze over elkaar heen te leggen. Te laten zien dat dat synchroon loopt allemaal. En waar de synchronisatiepunten zitten. Wat eerst komt en daarna en wat gelijktijdig zich afspeelt enzovoorts. Dus ter vervanging van de dienst aan Jehovah of wat het maar wezen mocht, krijgen wij afgoderij. Maar over die gruwelijke vleugel, over dat afgodsbeeld en die afgoderij dus, zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. Tot wanneer? Ja, tot aan het eind van de 70ste week uiteraard. Daarna in ieder geval niet meer. Want dan is Messiaanse Rijk aangebroken over uw volk en uw heilige stad. Zie? Met andere woorden, in het midden van de 70ste week van Daniël, met nog maar 3,5 jaar te gaan, worden ze overgegeven aan afgoderij. Wordt het Heer in de afval overgegeven. Zo staat het in Daniël 8. Misschien kom ik daar ook nog op, een van de volgende keren. Afgoderij? Ja, de dienst aan de antichrist, dat wil zeggen aan de duivel uiteraard. Aan wie anders trouwens? Je kunt niks anders bedenken. Zie? Dat beeld met die namen, de getal zijn naams en wat het allemaal maar wezen mag uit Openbaring 13. En maar vanaf het midden van de 70ste week zou er tegelijkertijd dus verwoesting komen. Maar van een verwoester staat er, hadden kunnen zijn verwoesting gewoon, maar dat woord staat er ook al een paar keer. Dus de vertalers moeten wat concessies doen, ze weten het ook niet precies. Maar in ieder geval, die laatste 3,5 jaar, dat is die periode die in het algemeen wordt aangeduid als de grote verdrukking. Het klopt niet helemaal, het is niet nauwkeurig genoeg, maar als we het hebben over een verdrukking van 3,5 jaar, dan wel 42 maanden, dan wel 1260 dagen, dan wel een tijd, twee tijden en een halve tijd, dan is het dat. Dan is het de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want er wordt afgoderij bedreven, daar maakt de Heer een eind aan. En dat duurt inderdaad 3,5 jaar. En dan verschijnt hij zelf op de Olijfberg. Alleen bij die gelegenheid is er van heel de Joodse staat en stad niks meer over. Die wordt verwoest, staat hier ook. Voor wie dat niet duidelijk is, wel leest u dan Zacharië 14, de eerste verse, waar de komst van de Heer op de Olijfberg besproken wordt en waar uitdrukkelijk staat dat de stad verwoest zal worden. En voor zover er een overblijfsel is, overlevenden uit de stad, vluchten ze de stad uit naar de woestijn. Heb je dat nog? En dat bedoel ik maar te zeggen, het land is leeg, er blijft geen leven in over. En er zijn nogal wat profetieën die het zo zeggen, dat er geen leven meer in is. Er is zelfs een profetie die zegt dat men daarna 7 maanden tijd nodig heeft om alle lijken uit het land te begraven, alsnog. Ja, het is niet niks. Maar dat staat dus nog te wachten. En daarna keer ik hem om en zeg, aangezien dat in het verleden nog nooit gebeurd is allemaal, ben ik een aanhanger van de futuristische school. Geloven wij dat de 70ste week dus nog toekomst is. Op geen manier is dit in het verleden vervuld. Daar gaat het maar om. Sterker nog, de uitdrukkelijke parallel met de uitspraken in het boek Openbaring bevestigen dat. Want Openbaring is helemaal aan het eind geschreven. Zo van, dat moet allemaal nog gebeuren. En echt Openbaring is geschreven later dan 3,5 en zeker ook later dan 7 jaar na de opstanding van Christus. Hoor. Kortom, het ligt nog in de toekomst. En dat is nou juist de functie van het boek Openbaring. Ons te vertellen dat al die profetieën uit Daniël, dat daar soms wat achter steekt, dan moet je leren zien en beseffen dat veel van wat daarin staat pas vervuld zal worden na die breuk, na die onderbreking in die tijdrekening, na de verborgenheid. Want in die breuk ligt natuurlijk onze tegenwoordige tijd en bedeling. En dat wordt hier niet vermeld, het wordt overgesprongen, het hoort ook niet bij het verhaal. Het wordt gewoon overgeslagen. En wat Jeruzalem betreft, na 62 weken zal Messias afgesneden worden. Hij zal niet hebben dat koninkrijk in Jeruzalem. Dat komt pas aan het eind van de 70ste week. Maar voordat die aanbreekt, zijn we een heel eind verder. Nou, wij niet, maar. Want het duurt niet zo lang meer. Hè? Goed, ik moet het daar denk ik bij laten. Ja, dringend. Moet ik het daarbij laten voor vanavond. Ik ga volgende keer een uur eerder van huis. Dan ben ik 5 minuten eerder hier. Kunnen we eerder beginnen. Hè? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in Christus. Dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in hem. En dat we inderdaad op de hoogte gebracht worden door u van de verborgenheid van uw wil. Wij danken u daarom ook dat wij mogen uitzien naar die toekomst die u ons beloofd hebt. U die als God daadwerkelijk gesproken heeft over de toekomst en ons zegt waarheen al deze dingen moeten leiden. Wij danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat wij aan die heerlijkheid deel zullen hebben, omdat u ons daartoe geroepen hebt. Maar we danken u ook dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. En ons spreekt over al die dingen die in de toekomst pas vervuld zullen worden in de dagen van uw wederkomst. De dagen waarin u wat verborgen was alsnog zult openbaren hier op aarde. Maar ook danken we u dat we in afwachting daarvan mogen leven aan uw hand. En betrokken mogen zijn in uw tegenwoordige werken. Deel hebben gekregen door geloof aan dat volk dat u zich uit de heidenen verzamelt voor uw naam. En dat zou zijn tot heerlijkheid van u en tot een betoning van uw genade. Daarom doen we ook een beroep op die genade die u ons aanbiedt, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.